Daarna is de schriftlezing uit 2 Samuel 9, vers 1 tot 13. 2 Samuel 9, vers 1 tot 13.
En David zeide: is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, dat ik weldadigheid aan hem doe, om Jonathans wil? Het huis van Saul nu had een knecht, wiens naam was Siba. En zij riepen hem tot David, en de koning zeide tot hem: zij gij Siba? En hij zeide: uw knecht. En de koning zeide: is er niet nog iemand van het huis van Saul, dat ik Gods weldadigheid bij hem doe? Toen zeide Siba tot de koning: er is nog een zoon van Jonathan die geslagen is aan beide voeten. En de koning zeide tot hem: waar is hij? En Siba zeide tot de koning: zie, hij is in het huis van Machir, de zoon van Amiel, te Lodebar. Toen zond de koning David heen en hij nam hem uit het huis van Machir, de zoon van Amiel, van Lodebar. Als nu Mephiboset, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, tot David inkwam, zo viel hij op zijn aangezicht en boog zich neder. En David zeide: Mephiboset. En hij zeide: zie, hier is een knecht. En David zeide tot hem: vrees niet, want ik zal zeker weldadigheid bij u doen, om uw vaders Jonathans wil. En ik zal u alle akkers van uw vader Saul wedergeven, en gij zult gedurig brood eten aan mijn tafel. Toen boog hij zich en zeide: wat is uw knecht dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Toen riep de koning Ziba, Sauls jongen, en zeide tot hem: al wat Saul gehad heeft en zijn ganse huis heb ik de zoon uw zeren gegeven. Daarom zult gij voor hem het land bearbeiden, gij en uw zonen en uw knechten, en zult de vruchten inbrengen, opdat de zoon uw zeren brood hebben dat hij heette. En Mephiboset, de zoon uw zeren, zal gedurig brood eten aan mijn tafel. Siba nu had 15 zonen en 20 knechten. En Siba zeide tot de koning: naar alles wat mijn heer de koning mijn knecht gebiedt, alzo zal uw knecht doen. Ook zou Mephiboset etende aan mijn tafel als een van de konings zonen zijn. Mephiboset nu had een kleine zoon wiens naam was Micha. En allen die in het huis van Ziba woonden, waren Mephibosets knechten. Alzo woonde Mephiboset in Jeruzalem, omdat hij gedurig had aan de koningstafel. En hij was kreupel aan beide zijn voeten.
De tekst voor de preek is vanmiddag het 7e vers. Die zal ik nog een keer voor u voorlezen. En David zeide tot hem, tot Mephiboset: vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen, om uw vaders Jonathans wil. En ik zal u alle akkers van uw vader zal wedergeven. En gij zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Zover de tekst. Geliefde gemeente, jongens en meisjes. Een aantal jaren geleden werd koning Willem-Alexander 50 jaar. En toen werden mensen die ook op die dag jarig waren uitgenodigd om op het paleis bij de koning aan tafel te komen eten. Moet je eens voorstellen, jongens en meisjes, dat je een uitnodiging krijgt van het paleis, envelop met een kroontje erop, met zo'n uitnodiging. Ik denk dat je weken van tevoren zult denken: wat zal ik aandoen en hoe zal wat gaan als ik bij de koning aan tafel zit? Iets van verwondering, misschien ook: waarom heeft de koning mij uitgekozen? Nou, dat is hetzelfde waar we vanmiddag met elkaar over gelezen hebben, als we de geschiedenis van David en Mephiboset op ons in laten werken. Waarom ben ik uitgekozen? En als we het Bijbelgedeelte lezen, dan valt het op dat dat woordje weldadigheid, wat ook in onze tekst voorkomt, 3 keer genoemd wordt. Weldadigheid. Je zou kunnen vertalen met goedertierenheid. Het staat voor genade, voor liefde. Het is een heel breed woord voor trouw. Daar gaan we het vanmiddag over hebben. David bewijst weldadigheid aan Mephiboset. Dat is het thema voor de preek. David bewijst weldadigheid aan Mephiboset. En dan letten we vanuit de tekst op 3 dingen. Allereerst zien we dat dat een opzoekende weldadigheid is. Kijkt u maar mee in vers 3. De koning zeide: is er nog iemand van het huis van Saul? Hij zoekt. Opzoekende weldadigheid, dat is het eerste. Ten tweede gaan we kijken naar de reden van die weldadigheid. Vers 7a. Want ik zal u zeker weldadigheid bij u doen om uw vaders Jonathans wil. Reden van die weldadigheid, dat is het tweede. En het derde gaan we kijken naar de betekenis, de inhoud van die weldadigheid. En dat zien we in het tweede gedeelte van vers 7. Namelijk, ik zal u alle akkers van uw vader zal wedergeven. En gij zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel. De betekenis, de inhoud van die weldadigheid. Thema David bewijst weldadigheid aan Mefiboset. Dan zien we al eerst de opzoekende weldadigheid, de reden van die weldadigheid. En ten derde, de betekenis van die weldadigheid. En we zullen ook lijnen doortrekken. Eerste dus, de opzoekende weldadigheid. Ja, als je hoofdstuk 9 leest, dan is dat een gedeelte uit 2 Samuel waarin David op het hoogtepunt van zijn macht is. David is koning, alleenheerser, hoeft niet meer bang te zijn dat Saul hem gaat vervolgen. Hij is nu echt koning. In hoofdstuk 8 lezen we over een aantal krijgsverrichtingen van David. David zit op het toppunt van zijn macht. Ja, en als we verder gaan lezen, en u zou verder bladen in uw Bijbeltje, en de kinderen kennen de geschiedenis misschien ook al van school, dan zie je dat het met David ook bergafwaarts gaat. Ja, dan krijg je in 2 Samuel 11 die geschiedenis met Bathseba. En nog even later zie je dat zijn zoon Absalom in opstand komt. Hier is David op het toppunt van zijn macht. Hij hoeft niet meer te vluchten voor Saul. Hij is alleenheerser. En dan stelt David een vraag. Is er misschien nog iemand overgebleven uit het huis van koning Saul? Ja, want dat gebeurde vaker in dit. Als er nog iemand zou zijn, dan zou dat een gevaar kunnen vormen. Want dat zou een concurrerende koning kunnen zijn. Is er nog iemand uit dat huis van Saul? Aan wie vraagt David dat? Dat vraagt David, kijkt u maar mee, vers 2, aan Ziba. Een dienaar van Saul en van het huis van Saul. Is er nog iemand overgebleven? Ja, we weten dat er nog dochters waren van Saul, maar zijn er nog zonen uit dat huis overgebleven? Is daar nog iemand? Ja, zegt Ziba, die is daar. Dat is Mefiboset. Mefiboset, vers 3. Er is nog een zoon van Jonathan. Mefiboset. En wat heeft die Mefiboset een hoop tegen? Wat heeft hij een hoop in zijn leven meegemaakt? Als jongetje al, we lezen erover in 2 Samuel 4, dat Jonathan en Saul vechten tegen de Filistijnen, op één dag omkomen, sneuvelen in de strijd. En die Filistijnen die komen richting Jeruzalem, daar in dat paleis, daar moet gevlucht worden. De voedster pakt Mefiboset op, ze vluchten weg, maar in de haast laat ze hem uit zijn handen vallen. En deze 5-jarige Mefiboset, hij komt zo terecht dat hij aan beide voeten verlamd, geslagen is. Mefiboset, hij kan niet lopen. Hij kan zijn leven lang nooit een leger aanvoeren, want hij kan niet normaal op een paard zitten. En die Mefiboset, het is ook nog eens een vluchteling. Hij is ver weggegaan van het machtscentrum Jeruzalem naar een uiteinde van Israël, Lodebar, in het Overjordaanse. Een uithoek van het land. Mefiboset. En dan nog die naam. Betekent zoiets als die schande verkondigt. Het is niet zijn echte naam, maar het is al de naam die hij gekregen heeft. Jongens en meisjes, je zal zomaar heten. Schandelijk ding. Iemand die schande verkondigt. Niets nut. Onnut. Nee. David hoeft zich geen zorgen te maken over een concurrentie. Hoeft zich geen zorgen te maken over zijn machtspositie. Dat doet David ook niet, want hij wil, Mefiboset juist, weldadigheid bewijzen. Maar Mefiboset is daar nog niet zo zeker van, zien we in onze tekst. Mefiboset wordt vanuit Lodebar opgehaald naar Jeruzalem. En je ziet het voor je, Mefiboset die denkt, dat kan maar één ding betekenen, mijn dood. Hij werpt zich neer, vers 6, boog zich neder. En David zeide, Mefiboset, wat zegt Mefiboset dan? Zie, hier is uw knecht. Mefiboset, hij vreest het ergste. Maar David zegt, vers 7, vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen. Ik ga je niet doden, ik ga je vrijspreken, genade bewijzen, goedertierenheid, weldadigheid bewijzen. David, hier zien we hem als koning op het hoogtepunt van zijn macht, als een man naar Gods hart. Een koning zoals God dat bedoeld heeft, zoals die Psalm 72, dat is zo prachtig van schrijft. Psalm 72, wat doet een koning volgens de Bijbel? Psalm 72, want hij zal de noodruftige redden, de ellendige die geen helper heeft. En de zielen verlossen van hen die in nood zijn. Hier zie je David ook als een type van Christus. Een koning zoals een koning bedoeld is. Zoals een koning hoort te zijn. En hoe vaak zien we dat niet bij wereldleiders. Als ze eenmaal aan de macht zijn. Nou, je hoeft de krant maar open te slaan. Je ziet van alles om je heen. Psalm 146 zingt dat zo prachtig. Vest op prinsen geen betrouwen. Daar men nimmer heil bij vindt. Maar hier niet dus bij David. David zoekt Mefiboset op. En dan mogen we ook een lijn doortrekken naar de meester van David, naar de God van David, die ook u, jou en mij opzoekt, onverdiend. Dat is genade. En daarom verrassend. Mefiboset, is dat niet een beeld van ons, mensen? Een gevallen koningskind. God had Adam en Eva zo mooi geschapen. En na elke scheppingsdag zegt de Heer het en het is goed. En dan vallen Adam en Eva in de zonde. Gevallen, kreupel, gebroken, los van God. Geschapen naar het beeld van God. Maar de harmonie is verstoord. En we hebben allemaal met die gebrokenheid te maken. Een levenswandel vol onheiligheid, de gevolgen daarvan, ja, we zijn kreupel. God vraagt ons, we horen het elke zondagmorgen in zijn wet, God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Wat komt daarvan terecht? Weg uit het paradijs, door eigen schuld. Maar dan, God zoekt de gevallen mens op. Dat begint al in het paradijs. Adam, waar ben je? Vul dan uw eigen naam maar in. God zoekt de gevallen, kreupele mens op. En ik zei het al, in David zien we hier iets van de grote Davidzoon. David sluit in 2 Samuel 7 een verbond met God. En dan zal er een koning uit het huis van David geboren worden. Zijn koningschap zal voor eeuwig bevestigd worden. God, hij zoekt u, hij zoekt jou. Zijn opzoekende liefde zien we geopenbaard in de komst van zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Opzoekende weldadigheid. Ja, dit hebben we al zo vaak in de kerk gehoord. Als het goed is, hoort het hier elke zondag over te gaan. Maar dat is ook een gevaar. Verrast het ons nog? Zijn we nog verwonderd over die enorme genade van God? Genade Gods oneindig groot. Dat ik, die niet verdien. Zoals die Engelse slavenhandelaar John Newton daar zo van onder de indruk was dat hij dat lied Amazing Grace begon te dichten. Verwonderd over de genade, de opzoekende genade van God. Het is niet vanzelfsprekend. Het is onverdiend dat God naar u, naar jou en naar mij omziet. Dat hij zijn zoon gegeven heeft. Waarom ik? Waarom doet de Heere dat? Wat is de reden van die weldadigheid? Laten we daar in het tweede punt wat dieper op ingaan. Waarom bewijst David weldadigheid aan Mephibozet? Ja, dat zien we in vers 7a en ook eerder al in de tekst. Om Jonathans wil. Dat woordje weldadigheid, ik zei het aan het begin van de preek, dat is een heel, heel diep en rijk woord. Het Hebreeuwse woord geset. Ja, er zit eigenlijk heel veel in. Liefde, trouw, goedheid. Ik zei het woord al een aantal keer. Genade. Het heeft te maken met het verbond. Weldadigheid is genade waarin God laat zien dat hij trouw is aan zijn verbond. En zo is dat hier ook, dat woord. David heeft een verbond gesloten met Jonathan. Dan lezen we over de 1 Samuel 20. Als David op de vlucht is voor Saul, dan sluit hij een verbond met Jonathan. Jongens en meisjes, dan schiet hij een pijl af. En als hij tegen, en dan spreekt hij met David af. Als ik tegen de wapendrager zal zeggen, kom terug dichterbij, dan hoeft David niet te vluchten. David zit er in de bosjes, die luistert. Maar als ik tegen de wapendrager zeg, verder weg, dan moet je vluchten, want dan wil Saul je doden. En dan sluiten David en Jonathan een verbond waarin ze elkaar beloven trouw te zijn. En die trouw die geldt ook voor het huis van Jonathan, voor zijn nageslacht. En hier, op het hoogtepunt van zijn macht, denkt David daaraan terug. Het is niet zomaar een opwelling. Nee, David komt terug op dat verbond dat hij met Jonathan gesloten heeft. Hij doet dit niet tegen wil en dank. Zo kan dat bij ons soms zijn. Ik beloof het. En dan doe je het vervolgens niet. Maar hier houdt David zijn woord. David die gerechtigheid deed aan het hele volk. En hier kunnen we een lijn doortrekken. Een lijn doortrekken naar de grote Davidszoon. Waarom wil God u, jou en mij weldadigheid bewijzen? Ja, de garantie, de grond daarvoor ligt in het verbond. God die met Abraham het genadeverbond sluit. Gods antwoord op de zonde. De belofte die al in het paradijs klinkt, dat de kop van de slang vermorseld zal worden. Dat er verlossing zal komen voor een gevallen mensheid. Weldadigheid vanwege het verbond. Om Jezus wil. En daarom kan er vanmiddag ook gepreekt worden. Preek is niet zomaar een verhaaltje waarnaar je zit te luisteren. Of iets wat goed in het oor moet klinken. Nee. Gods goedertierenheid, Gods weldadigheid mag u bekendgemaakt worden vanmiddag. God heeft met Abraham het verbond gesloten en met zijn zaad. Het verbond. Als je gedoopt bent voor in de kerk, dan zegt de Heer het als het ware. Ik heb u bij uw naam geroepen. U bent van mij. Hij roept u. Hij roept jou. En wat is het schokkend om te horen dat mensen soms jarenlang in de kerk zitten en dat het hun totaal niets lijkt te doen. Dat het, om het zomaar te zeggen, het ene oor ingaat en het andere oor weer uit. Om een beeld te gebruiken als een pinguïn. Je schudt het water van je af zondags naar de kerk en je gaat de nieuwe week weer in. Heeft dat woord van God u wel eens geraakt? En dan mag je altijd pleiten op dat verbond. Want dat kunnen we soms door gevoel in de war raken of heen en weer geslingerd worden in ons leven. Maar Gods verbond staat vast. Jongens en meisjes, als je daaraan twijfelt, jongeren, houd dan maar eens je voorhoofd vast. Dat is de plek waar het water van de doop gevloeid heeft. Waar de Heere zijn belofte, zijn rijke belofte, dat hij ook jouw God wil zijn, heeft bevestigd in dat teken en zegel van het genadeverbond. De Heer Jezus, vol van genade. Deze koning. En daarom, waarom bewijst God u, jou en mij, sommige mensen, weldadigheid? Ja, omwille van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. God is trouw. God doet wat hij belooft. En die genade is niet vaag, maar heel, heel concreet. En dat zien we ook als derde bij David en Mefiboset. De betekenis van die weldadigheid. De betekenis van die weldadigheid wordt door David op drie manieren ingevuld. Allereerst krijgt Mefiboset bescherming. Hij wordt niet gedood, hij mag blijven leven. Hij staat onder de bewarende hand van de koning. Ten tweede krijgt hij zijn bezittingen terug. De bezittingen van zijn huis, het huis van Saul, worden teruggegeven. De akkers, zodat hij, dan kun je denken, ja, een invalide man, die kan toch niet op die akkers werken. Maar de knecht van de familie Siba, die wordt ook ingeschakeld om deze koning zo Mefiboset van voedsel te voorzien. Hij krijgt de koninklijke erfenis terug. Heel concreet dus, die goedheid van David. En hoe kijken wij aan tegen dingen die we van de Heere krijgen? Dagelijks eten, andere zegeningen. Staan we daarbij stil dat alles uit Gods hand voortkomt. Zondag 10 van de catechismus. En als je dan rijk gezegend wordt, dan hoeft dat niet per se een teken van Gods genade te zijn. Maar wel dat het uit Gods hand voortkomt. En omgekeerd kun je natuurlijk ook weinig aardse zegeningen kennen, maar toch rijk geestelijk gezegend worden. Rijke geestelijke zegen ervaren. Denk aan Asaf. In Psalm 73, al bezwijkt mijn vlees en mijn hart, nochtans is hij de rots van mijn hart. Al zit alles tegen. Ik weet, geborgen in de handen van de Heere. Alles wat ik krijg is van hem. Dat was het tweede. David krijgt, Mefiboset krijgt dus de akkers, de bezittingen van het huis van Saul terug. En dan het derde, en dat is het belangrijkst. Dat is, gij zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Jongeren, het staat er drie keer in de tekst. Als je zelf in je Bijbel leest, dan moet je er eens op letten. Als dingen herhaald worden, dan is dat belangrijk. Zo ook hier, vers 7, vers 10 en vers 13 wordt genoemd dat Mefiboset bij de koning aan tafel mag komen. Dat is nog steeds bijzonder. Zo begon ik ook de preek. Stel je voor dat je bij de koning aan tafel mag komen. En niet één keer, nee, voortdurend. Elke dag als één van 's konings zonen. Je ziet het voor je. Mefiboset die daar op een of andere manier aan tafel strompelt. En dan zitten daar die andere zonen van de koning ook aan tafel. Absalom, Abner en noem al die andere zonen maar op. Hij mag als een kind van de koning in het huis van de koning zijn. En dan moet je bedenken dat eten in het Oude Oosten nog veel belangrijker was dan bij ons. Dat was echt iets om de gemeenschap uit te drukken. En dan helemaal bij de koning. Eten bij de koning. Ik zei het al, dat is niet vanzelfsprekend. Nu niet, maar toen ook helemaal niet. Ja, Mefiboset. Hij kan het niet bevatten. Hoe kan dat? Ik. En dan zegt hij dat met oosterse overdrijving. Vers 8. Kijkt u maar mee. Toen boog hij zich en zeide: wat is uw knecht dat gij om hebt gezien naar een dode hond als ik ben? Een dode hond. Dat verdien ik toch niet? Een dode hond. Een hond is in het Oude Oosten geen huisdier zoals wij dat kennen, maar stond symbool voor. Het was een onrein dier, een straathond dat de afvalbergen afschuimde. En dan ook nog een dode hond, nog erger dan een hond. Dat ben ik. Ja, zo zouden wij onszelf niet zo snel noemen. Een dode hond. Iemand die het totaal verbruikt heeft. Totaal vastgelopen is. Zo kijken wij daar in onze prestigemaatschappij niet naar. En toch is het wel het punt waar Gods woord ons wil hebben. Dat we staan als zondaar voor God. Als iemand die ten dode opgeschreven is. Tenzij wij wedergeboren worden. Tenzij wij levend gemaakt worden. Als dat niet gebeurt, zitten we op een doodlopende weg. En het leven met God, dat is niet iets van na dit leven. Nee, dat begint nu al in dit leven. Het leven met de Heer. En het mag doorgaan over de grenzen van het graf heen. Over het lijden heen. In de heerlijkheid. Maar beseffen we dat? Of hebben wij dat in onze maatschappij allemaal een beetje uit elkaar getrokken? De dood is iets voor later. We denken daar nu niet te veel over na. We gaan ons met allerlei dingen bezighouden. Maar niet met dingen van de eeuwigheid. En dan van jezelf zeggen dat je een zondaar bent. Kijk, mensen die niet naar de kerk gaan, de wereld om het zo maar te zeggen, die zegt dat vaker. In de kerk gaat altijd over zonde en ellende. Maar aan de andere kant, als je kerkganger bent, kan het ook een gemakkelijk woord worden. Ja, we zijn toch allemaal zondaren? Iedereen zondigt toch? Ja, maar beleef je dat echt? Besef je echt dat we ons doel missen? Dat we, als we niet opnieuw geboren worden, dat we ten dode opgeschreven zijn? Kennen we dat oprechte berouw? Dat naar God toe gaan, zoals de verloren zoon teruggaat. Ik heb tegen u en tegen de hemel gezondigd. Ja, dat zit binnen. Kennen we daar iets van? En dan ook die verwondering. Dat u naar mij, een dode hond als mij, hebt omgezien. Hoe luisteren we in de kerk? Is iets dat we altijd al gehoord hebben? Of raakt het ons in het hart en beseffen we dat er zonder God, zonder Jezus, geen leven is? Mefiboset, hij wordt kind aan tafel, kind aan huis bij de koning. Maar hij blijft daar verwonderd over. Wordt nooit gewoon. Dat zien we zelfs later al als David moet vluchten voor zijn zoon Absalom, omdat hij de macht grijpt. Dan gaat Ziba naar David toe en zegt: ja, Mefiboset. Dan doet hij voorkomen alsof Mefiboset toch de macht wil grijpen. David reageert daar dan weer heel boos op. Maar als hij dan later Mefiboset ontmoet, dan ontmoet hij Mefiboset ongeschoren als teken van rouw. En wat zegt hij dan tegen David Mefiboset? De koning is als een engel. Hij blijft goed spreken van zijn koning. Heel het huis van mijn vader, hoofdstuk 19, vers 28, was ten dode opgeschreven. En toch hebt u uw dienaar geplaatst bij hen die aan uw tafel eten. Die verwondering van Mefiboset over die weldadigheid die hij van David gekregen had, die klinkt nog steeds door. En eigenlijk krijgt David hier, als zijn macht alweer wat aan het dalen is, een ontdekkende preek van Mefiboset. verwondering, afhankelijk. Dat zo'n dode hond als mij weldadigheid is bewezen. Mefiboset, hij wordt kind aan huis bij koning David. Maar als je goed kijkt en hem aan tafel ziet zitten, dan zie je dat hij nog steeds verlamd is. En dat zal zijn hele leven zo blijven. Die handicap. Hij blijft kreupel. En zo is het ook in het geloof. We blijven mensen die leven in een gebroken wereld. Het kan verdrukking zijn, vervolging, aanvechting van de vorst der duisternis. Zonde en gebreken kunnen er zijn. Blijft een strijd. Blijft kreupel. Geslagen. Maar wel bij de koning aan tafel. En dat is heel bijzonder. Hij mag de koning zien. Hij mag zien op de koning. Als een aangenomen zoon. En dat is heel belangrijk. Want midden in al je zorgen, in je moeite, in de dingen die je zo te neer kunnen slaan, mag je zien op de koning. Hij, koning Jezus, maakt zichzelf bekend in zijn woord. Bij deze koning mag je schuilen, mag je zijn. Koning Jezus. Wat een wonder. Weldadigheid. Genade ligt vast in hem. Gelukkig niet in mij, maar in hem. En soms kun je daar iets van proeven aan bijvoorbeeld de avondmaalstafel. Van die genade van God. Vanwege het verbond. Genade. Jongens en meisjes, jullie hebben nu vakantie. Straks ga je weer naar school toe. En dan leer je ook taal. Dan ga je spellen. Nou, dat woordje genade, dat is zo'n woordje dat je in je leven moet leren spellen. Elke keer weer opnieuw. En elke keer opnieuw moet je er weer van overtuigd worden. Breng niks van mijzelf mee, maar het is puur genade. Weldadigheid van God. Die God die niet liegen kan, die trouw is aan zijn verbond. Onverdiende genade. En wat vind ik deze geschiedenis van Mefiboset? Een prachtig beeld van het evangelie. God, een koning die zijn goedheid, zijn weldadigheid, zijn goedertierenheid wil bewijzen. En wij, gevallen koningskinderen, Adamskinderen, geslagen, zonder toekomst. En hoort u dat misschien wel vaker in de kerk? Het moet in de prediking gaan om een rijke Christus en een arme zondaar. Maar hoe kunnen die ooit bij elkaar komen? We kunnen als zondaar niet opklimmen tot God. Maar wat een wonder van het evangelie. God had deze wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon zond. Deze rijke Christus, die daalde neer, die werd mens. Jongens en meisjes, daar denken we aan met kerst. Hij is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. Ziet u wat een prachtig evangelie. Genade. Door dat God zijn zoon naar deze aarde stuurde. Hij deelt van zijn genade uit. Las ergens iemand zei, beter met brood en verlamd aan de tafel van de koning te zitten, dan met overvloed en zonder gebrek ergens anders. Dat is ook de lijn die in Psalm 84 tegenkomt. Beter op de drempel van Gods huis dan in de tent van de goddeloze. Ja, want dat is wel de tweedeling die het evangelie aanbrengt. Met de Here of tegen de Here. Die weldadigheid afwijzen, dat kan toch niet? Jongens en meisjes, in de Bijbel staat ook zo'n gelijkenis die de Heer Jezus vertelt. En daar moest ik aan denken, als hij dan mensen, het gaat over een koning die een feestmaal wil geven, en dan worden de mensen uitgenodigd. En dan gaan er boodschappers van de koning rond om te nodigen. En de een na de ander zegt, ja, ik kan niet, ik heb geen tijd, ik wil niet, ik heb geen zin. Voor ons ook, als wij die uitnodiging van de koning naast ons neerleggen. Ik begon de preek met dat voorbeeld. Moet je eens voorstellen dat je die envelop van het paleis krijgt met die kroon erop. En je denkt, nou, koning Willem-Alexander nodigt me uit, daar heb ik geen zin in. Die leg ik naast me neer. Ik denk dat niemand dat doet. Nou, waarom doen we dat dan wel met de uitnodiging van de koning der koningen? Elke dienst wordt u uitgenodigd om bij deze koning te komen. Als je het afwijst, dan komt het je ooit eeuwig tegen te staan. Want dat is de ernst van de prediking. Leven met God. Eeuwig wel. Of de andere kant. Leven zonder God. Eeuwig wee. Nu zien we het vaak nog zo ten dele. De komst van dat koninkrijk. Maar Heer Jezus zal terugkomen op de wolken van de hemel. We hebben dat ook vanmiddag weer beleden met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Het leven op de nieuwe aarde. Een onvergankelijke, onbevlekkelijke en onverderfelijke erfenis. Ja, wie verlangt daar niet naar bij tijden in de gebrokenheid van deze wereld? Waar geen ziekte meer is, geen verdriet, geen rouw. Ja, daar geen rouw meer en geen traan. In het nieuwe Jeruzalem, waar het vol is van de heerlijkheid van de Here. Ik zei het al, nu kun je soms iets van ervaren. Bijvoorbeeld aan de avondmaalstafel of als je het geloof soms rijk gevoed vertroost mag worden. Maar dan zal het ten volle zijn. Ja, deze Heer Jezus, de koning uit het huis van David. Eenmaal mogen wij altijd voortdurend bij hem aan de tafel zitten. En dan schittert die koning daar. Ik zei het, David was een type van Christus. Maar ook een zondaar. En we zien het na 2 Samuel 9 weer bergafwaarts gaan met dat leven van David. Als we kijken naar de Heer Jezus Christus, dan is dat een koning in al zijn volheid en al zijn pracht. Een koning zoals Psalm 72, die Messiaanse psalm erover zingt. Een koning die zijn weldadigheid bewijst. Een koning, een God, een machtige God, de drie-enige God. Barmhartig is de Heer en zeer genadig. Hij is langmoedig en genadig. Ja, de Heere is groot van goedertierenheid. Amen.